Zolang ik al in deze gemeente kom, dat is nu zo'n 23, 24 jaar, weet ik dat er voorgangers en dominees zijn die samenkomen om te bidden. En dat begon met 3 of 4, waaronder Nicola. En dat is de afgelopen jaren gegroeid. En we hebben nu een appgroep met 36 mensen daarin. Leiders, dominees, voorgangers van allerlei verschillende kerken en groepen. En soms ook vanuit het werkveld voor organisaties die in die groep zijn. En we komen ongeveer 2 maandelijks samen om te zingen, om te bidden, om ook een korte overdenking te doen voor elkaar, om daarover naar te luisteren en met elkaar te delen. Hoe gaat het in onze levens? Hoe gaat het in onze kerken? Wat zijn de ontwikkelingen? Wat zijn de zorgen? En het lukt vaak om ook soms 2 of 3 kerken die in dezelfde wijk samenwerken rond hemelvaart of op een ander moment. En soms, zoals met The God Story, waar we dit najaar en voorjaar op gericht zijn, ook onze gemeente, maar samen met zo'n 10 andere kerken en nog allerlei andere gelovigen uit de hele stad en de provincie voor het bereiken van Friesland eigenlijk. En in dat alles zie je de enorme verscheidenheid van de ene kerk van Leeuwarden. Zeker als we een overdenking doen, dan is het de ene keer een hele degelijke Bijbelstudie. De andere keer zitten we in een gebedsruimte met kaarsjes en zijn we vooral stil. Weer de andere keer is het kort, maar wel een hoog liturgische viering, wat ik helemaal niet meer zo gewend ben. Maar in dat alles vinden we toch elkaar. En ik ben God heel erg dankbaar voor dat pastoraal contact, voor dat voorgangersoverleg, hoe je het ook noemt. En tegelijkertijd wil ik ook eerlijk zijn, het is soms niet gemakkelijk. Het is soms een uitdaging om de eenheid te zien en vooral ook te ervaren. Het samenkomen gaat niet vanzelf. Ik zei 36 mensen op de lijst, maar meestal zijn we met 8 of 10 of 12 mensen bij elkaar. Misschien een uitschieter een keer naar 20. En samenwerken gaat ook niet vanzelf. Vaak niet zozeer omdat we het niet willen, maar omdat de eigen kerken, gemeenten, parochies zoveel aandacht, zorg en werk van ons vragen dat de energie op is om daar bovenuit te stijgen. Om nog meer te doen. Soms ook omdat de overtuigingen hier en daar verschillend zijn over de missie die we hebben als kerk. Maar zelf geloof ik dat het ontzettend goed is voor Leeuwarden. Voor onze stad, dat we elkaar wel zien. Dat we voor elkaar bidden, dat we weet van elkaar hebben, waardoor we soms elkaar ook kunnen vinden als het even moeilijk is, dan kennen we elkaar. En wat ik in een paar korte voorbeelden noemde, dan zie je ook vaak hele mooie samenwerkingen ontstaan en dat we dingen ondernemen die we in ons eentje niet zouden kunnen doen. Nou, waarom bestaat dat pastoraal contact? Omdat we allemaal de diepe overtuiging delen dat de kerk niet verdeeld, van elkaar vervreemd, een geïsoleerd iets is. De kerk is een eenheid. De kerk als City Life Church Leeuwarden en Heerenveen, de kerk van Leeuwarden, de kerk van Nederland en de kerk wereldwijd. We zijn één. En ik denk dat we ons kunnen verheugen over het feit dat je ziet dat Gods geest over de hele wereld bezig is om gelovigen, om kerken samen te brengen en met elkaar te verenigen in eenheid en verzoening. En nogmaals, die eenheid is niet altijd gemakkelijk. Dus waarom is het zo belangrijk om het te hebben over eenheid? Is het misschien een onmogelijk ideaal, denk je soms? Nou, ik geloof met heel mijn hart dat we hier, dat we ons hiervoor moeten blijven inzetten. En daarom dacht ik, zo de laatste zondag van de zomervakantie, volgende week sluiten we het af en trappen we meteen het nieuwe seizoen af. Ik denk het is goed om hierbij stil te staan, dat we één zijn. En ik geloof, en Psalm 133 zegt dat, dat waar eenheid is, daar geeft God zijn zegen. En weet je, als ik kijk naar het afgelopen seizoen, alles wat God heeft gedaan en aan het doen is, en ik geloof met alle overtuiging dat gewoon doorgaat in het seizoen dat komt, dan denk ik, dan moeten we voor ogen hebben dat we er als eenheid ingaan. Waarom is eenheid zo belangrijk? Allereerst, eenheid is een verbazingwekkend getuigenis van Gods eenheid en van Gods liefde. Vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen om gekruisigd te worden en te sterven aan dat kruis, gaat hij in gebed en hij doet dat gewoon waar zijn discipelen bij zijn. En dan te bedenken dat dat gebed belangrijk is, dat zou een understatement zijn. Het zijn de laatste woorden gewoon bij het leven van Jezus voordat zijn lijdensweg begint. En dan bidt hij het volgende. Ik bid niet alleen voor deze, voor toevallig deze 12 discipelen die hierbij zijn, of 11, Judas was er niet, maar ook voor hen die door hun woord, en dat zijn ook wij, door de eeuwen heen, in mij zullen geloven. Opdat zij alle één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Dus Jezus bidt voor de discipelen en hij bidt voor ons met als doel dat we één zullen zijn. Een eenheid die een weerspiegeling is van de eenheid tussen God de Vader en God de Zoon. Hun eenheid vormt als het ware het patroon van de eenheid tussen gelovigen onderling. Het is ons voorbeeld. En als de gelovigen in de Vader en in de Zoon zijn, één met hem zijn, verbonden, zullen ze ook zeker één zijn met elkaar. En toen ik dat de afgelopen week, deze woorden op mijn hart kreeg, zeg maar, om deze te gebruiken, toen moest ik ook denken aan een beeld wat God liet zien en dat is al heel lang geleden. Ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was en we kwamen iedere zaterdag van 12 tot ongeveer 1:30, 1:15 kwamen we samen met een groepje tieners om te zingen, om te bidden, om stil te zijn, om Gods stem te leren verstaan. En God die sprak op een gegeven moment en ik weet het nog zo goed dat ik niet meer duidelijk heb, was ik nou degene die dat beeld ontving of iemand anders. Maar in ieder geval, we baden heel veel voor eenheid en God liet zo'n ouderwets wagenwiel zien met allemaal spaken daarin. En we hadden het idee dat God zei, eenheid betekent niet zozeer dat al die spaken dezelfde kant op staan, want ze wijzen allemaal een andere kant op. Maar eenheid bestaat erin dat ze allemaal beginnen uit één bron. Dat ze verbonden zijn aan één middelpunt. En dat is eigenlijk precies wat Jezus hier bidt in Johannes 17. We gaan dezelfde kant op, niet zozeer omdat we allemaal 100 punten op elkaar gaan lijken, maar omdat we verbonden zijn met Jezus. Gebrek aan eenheid ontstaat blijkbaar als er allereerst een gebrek is aan gemeenschap met God. En daarom heb ik het zo opgeschreven, lezen jullie mee. Eenheid is niet zozeer allemaal heel erg ons best doen om dezelfde kant op te gaan, maar allemaal heel erg ons best doen om verbonden te zijn met dezelfde God. Als we allemaal beginnen bij het middelpunt, bij de bron, dan kunnen we dezelfde richting inslaan en in blijven gaan. En weet je, Jezus zegt gewoon heel simpel, dat is een getuigenis. De wereld is niet onder de indruk van een verdeelde kerk waarin iedereen het beter weet dan de ander. De wereld is onder de indruk van een kerk die één is. Dan zal ze weten dat Jezus door God is gezonden. En die kerk is divers, maar in die diversiteit, in die verscheidenheid, moet zij één zijn. En ten tweede, waarom is eenheid belangrijk? Het is ook een heerlijke vooruitwijzing naar de hemelse werkelijkheid, naar de toekomstige heerlijkheid. Onze eenheid laat zien wat op een dag helemaal volledig realiteit is. Op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we krijgen in Openbaring een een blik in de hemel. En dat gaat trouwens niet zozeer over de hemel, hoe die zal zijn. Dat is een blik op de hemel zoals die nu is. Hoe gaat het er op dit moment aan toe in de hemel? Terwijl het op de wereld soms strijd is en lijden en vervolging en het lukt allemaal niet. En het lijkt wel alsof de Satan soms sterker is dan God en dat de demonen het winnen van de engelen. En dan krijgt Johannes een inkijkje. Hoe is het in de hemel? En we lezen daar dit. Openbaring 5, op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dus de vier wezens en de 24 oudsten. De vier wezens, even heel simpel gezegd, die staan voor de complete schepping van God. Alles wat God heeft gemaakt. En de 24 oudsten, die vertegenwoordigen de 12 stammen van Israël, plus de 12 apostelen als grondleggers van de kerk van Jezus. En daarom in de hemel zien we dat het allemaal één is en zich buigt voor Jezus die het lam is, die waardig is om de boekrol te openen, die gestorven is en weer is opgestaan. Dus daar staat heel duidelijk de eenheid van Israël en de gemeente. Het maakt duidelijk dat we één zijn in geloof, hoop, denken, verlangen, streven. We zullen één zijn in de eeuwige, heerlijke aanbidding van een drie-enige God. En daarom is eenheid zo ontzettend belangrijk. Maar de vraag is vervolgens, hoe kunnen wij in eenheid leven? Allereerst, dank God voor eenheid. Voor de kerk wereldwijd, maar veel concreter, plaatselijk, lokaal, is eenheid van essentieel belang. De kerk is dé plek waar eensgezindheid, waar samenwerking en saamhorigheid zichtbaar moeten worden. En het heeft allemaal te maken met de manier waarop iedereen onderdeel wordt van de kerk. Paulus die zegt in 1 Korintiërs 12, we zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn alle van één geest doordrenkt. Dus de samenbindende factor binnen het lichaam van Christus, de gemeente, is de Heilige Geest. Omdat alle gelovigen geloven door de Heilige Geest en vervuld zijn met de kracht van de Heilige Geest, vormen ze een eenheid. Alles waardoor we van tevoren van elkaar verschilden, alles wat ons van tevoren uit elkaar dreef in de maatschappij, in de samenleving, dat valt allemaal weg. En Paulus zegt verschillen in nationaliteit of religieuze achtergrond, Joden en Grieken, sociale status, vrije of slaven, die al die verschillen hebben binnen het lichaam van Jezus hun geldigheid verloren. En begrijp dat goed, dat was en dat is revolutionair. Want de barrières tussen Joden en Grieken, dat staat hier voor heidenen, iedereen die niet Joods is, die barrières die waren onneembaar. Joden zouden bijvoorbeeld nooit van dezelfde tafel eten als heidenen vanwege het probleem van onrein eten. Het was voor Petrus schokkend toen hij een visioen kreeg van een kleed met allerlei dieren door elkaar, rein en onrein, en dat God zei, eet hiervan. En tot drie keer toe moest God hem dat duidelijk maken en zag Petrus, het gaat om meer dan alleen maar eten, maar het gaat erom dat het evangelie niet alleen voor de Joden is, maar ook voor de heidenen. Dat God iets nieuws heeft geschapen waardoor gelovigen uit de Joden en uit de heiden samen één nieuw volk vormen, waarin er geen tussenmuren meer zijn. Allemaal zijn we gelovigen vervuld met één Heilige Geest. En we hebben nog steeds verschillende persoonlijkheden, verschillende gaven, verschillende dienende taken, verschillende uitingen van bijzondere kracht, verschillende smaken en voorkeuren, verschillende achtergronden en levensverhalen. Dat bestaat allemaal. Eenheid is nooit hetzelfde als eenheidsworst. Het betekent niet uniformiteit, dat wil zeggen dat we allemaal op precies dezelfde manier denken en handelen. Ab Noordegraaf, een theoloog, die zegt het heel bondig en correct, lezen jullie mee. Verscheidenheid is legitiem. Verdeeldheid is zonde. Dus dat is precies samengevat de spanning waar we in zitten. Het gaat er niet om dat we allemaal er precies hetzelfde uit gaan zien. We komen niet uit dezelfde koekjesfabriek. Maar in die verscheidenheid is eenheid van absoluut belang. En Paulus die schrijft aan die Korintiërs het volgende: ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door uw eenheid met hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het aan geen enkele gave van de geest, terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Hij is het ook die tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon, onze Heer, is trouw. Dus eenheid begint met deze realisatie. Het begint met bij Paulus niet met dit is wat ik wil waar jullie aan werken, maar hij dankt ervoor. Want eenheid is een gegeven. We worden nooit in de Bijbel opgeroepen om eenheid te bewerken of met elkaar te creëren. Maar we worden opgeroepen in de Efezebrief, waar we straks van september tot en met januari helemaal doorheen gaan. Maar daarin worden we opgeroepen om de eenheid te bewaken. Het is een gegeven. Paulus begint en eindigt eigenlijk al zijn brieven met dankgebed en voorbeden. En dat alleen al zou te denken moeten geven. Als we bedenken dat de brieven gericht zijn aan kerken die verre van perfect zijn, waar de eenheid soms helemaal niet aanwezig is, dan begint toch Paulus iedere keer met dankbaarheid. En voor al die imperfecte kerken, en we mogen City Life Church in dat rijtje zetten, kunnen we danken. Danken voor wat er goed is. Danken voor de liefde van God voor de gemeente. Danken voor zijn genade. Danken voor alle mensen die er deel van uitmaken. Danken voor positieve ontwikkelingen en de heilige roeping van de gemeente. Er is altijd wat te danken. Een focus op wat er niet goed is, leidt sowieso tot niets. Wat niet wil zeggen dat het daar niet over mag gaan. Integendeel. Paulus begint met deze dankbaarheid, maar vervolgens soms heel systematisch noemt hij het beestje bij zijn naam en zet hij uiteen van hey, er gaan een aantal dingen niet goed in jullie leer, in jullie geloof, in jullie leefwijze, in jullie handelen. Maar het begint met danken voor de eenheid die gegeven is. En ten tweede, hoe kunnen we in eenheid leven? Lees mee, denk vanuit eenheid. Eenheid zou aan het begin van onze gedachten en redeneringen moeten staan. Tot een aantal jaren geleden had ik het me eigenlijk niet zo goed gerealiseerd, tot ik er toen ook mee bezig was. Maar er zijn eigenlijk maar 3 brieven van Paulus waarin hij echt uiteenzet wat rechtvaardiging door geloof betekent. 3 brieven. Maar er is geen enkele brief door hem geschreven die niet gaat over eenheid. Of het nu gaat om Joden en Heidenen in Galaten, rijk en arm in Korinthe, strijdende partijen in Filippi, verschillende etnische groepen in Colosse, een meester en een slaaf in Filemon. Steeds vinden we Paulus als het ware in het midden staan, ertussenin gaan staan en hij zegt, jongens, let op. We zijn één. We moeten dit samen doen. En net als voor Paulus is het ook voor ons de opdracht om er alles aan te doen om in eenheid op te trekken. En dat begint na te danken in ons denken. Paulus die schrijft bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 10. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om alle eensgezind te zijn. Hij had net bedankt voor die eenheid. Hebben we net gelezen. En een paar versen later zegt hij, ik roep jullie op om scheuringen te vermijden en om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloe's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos en een derde, ik van Kefas en een vierde, ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Het antwoord is nee. Maar gedreven door zijn liefde voor deze gemeente, hij noemt hen broeders en zusters. En door gebruik te maken van zijn gezag, hij zegt in de naam van Jezus zeg ik dit jullie. Hij roept hen dringend op om een einde te maken aan verdeeldheid. Hij roept ze op om zich met elkaar te verzoenen. De gemeente in Korinthe leed onder verdeeldheid en gebrokenheid. En als we even vooruitgaan in de geschiedenis en we lezen de brief van Clemens, die iets aan het begin van de, of eind eerste eeuw, begin tweede eeuw, die schrijft een brief aan deze gemeente. En dan zien we helaas dat die kerk helemaal ten onder gaat aan uiteindelijk fundamenteel jaloezie. Het grondmotief, het gronddenken voor al die verdeeldheid. Maar Paulus die roept op, jongens, wees eensgezind. Want de gevolgen van voortdurende oneenigheid, die zijn desastreus. In het geval van Korinthe, het heeft nog tientallen jaren geduurd. 40, 50, misschien 60, 70 jaar. Maar uiteindelijk is die gemeente uit elkaar gevallen. En daarom richt Paulus zich op het steeds groter wordende probleem met aansporingen over het denken. Wees, zegt hij, aaneengesloten in eenzelfde denken en eenzelfde zienswijze. Dus let op de nadruk die hij legt op het denken. En vanwege dat belang van denken zou je denk ik kunnen zeggen over Paulus, lezen jullie mee, dat meer nog dan over het feit dat er vaak een gebrek aan eenheid is, zou Paulus zich erover verbazen hoe onverschillig we daarover zijn. We zijn er heel vaak onverschillig over. We accepteren het als een realiteit, inclusief mijzelf. Dat er zoveel kerken zijn ontstaan met weer substromingen en die gaan uit elkaar en die gaan uit elkaar. En ergens aanvaarden we dat soms bijna. Paulus zou zich daarover verbazen. Hij verlangt ernaar dat zelfs te midden van al die verscheidenheid dat er harmonie is. In houding, overeenstemming, over de essentie van het geloof. Dat er een gezamenlijke missie zou zijn, een doel waarvoor we gaan. En op deze manier is de kerk, zegt hij, vast aaneengesloten. Compleet. Dan gebruikt hij het woord katharizo. En daar zit een stukje artios in, toegerust zijn. En het is ook het woord wat in Matthäus 4 wordt gebruikt voor het repareren van de netten. En dat is eigenlijk wel een heel mooi beeld van waar we mee bezig zijn als we ons erop toeleggen om aaneengesloten te zijn. We repareren de netten, zodat het net steeds weer gebruikt kan worden voor het doel waarvoor het bestaat. Het vissen en in ons geval naar mensen. Na van tijd tot tijd geduldig, toegewijd herstelwerk, dan zijn we weer geschikt om gebruikt te worden. En als we denken vanuit eenheid, dan kunnen we ook leven voor eenheid. Dat is mijn laatste punt. Leef voor eenheid. In Galaten 2 gebeurt er iets heel opmerkelijks in de Bijbel. Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Galatië, omdat hij zich zorgen maakt dat ze hun geloof kwijt zullen raken. Aan de ene kant door mensen die veel te strikt in het geloof zijn en die weer terug willen gaan naar allerlei zaken en eisen van de wet. En aan de andere kant zegt hij, ja, maar er zijn ook mensen die weer veel te vrij willen zijn en die vrijheid misbruiken om te ontaarden in allerlei verkeerd gedrag. En hij schetst in die brief hoe hij ooit in overeenstemming met de andere apostelen en Jacobus als leider van de kerk, dat er is vastgesteld, wij richten ons op de Joden en jij richt je op de heidenen. En hij deelt dan regelmatig hoe gaat het en God is aan het werk. En weet je, daar moest die kerk van Jeruzalem eerst ook gewoon aan wennen. Maar uiteindelijk is er een diepe overeenstemming over de missie van Paulus. Er is een harmonieuze eenheid. Maar ook onder die apostelen ging het niet altijd zonder slag of stoot. We lezen in Galaten 2 dit. Maar toen Kefas, dat is Petrus, in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanden van Jacobus, de broer van Jezus, uit Jeruzalem kwamen, trok hij zich terug en at hij ineens weer apart. Uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen: jij bent een Jood, maar je leeft als een heide en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen om als Joden te gaan leven? Nou, wat gebeurt hier allemaal? Want het is best wel heel erg gek. Paulus confronteert Petrus, omdat Petrus heeft toegegeven aan een aantal hardliners binnen de kerk. En hij heeft zichzelf gescheiden van de tafel van christenen uit de heidenen. Of beter gezegd, van de verbondenheid die je met elkaar beleeft als je samen geniet van een maaltijd. En Paulus maakt duidelijk, iedereen die gelooft in de Messias, in Jezus Christus, hoort aan dezelfde tafel te kunnen zitten. Iedere gelovige van welke achtergrond dan ook is gestorven met Jezus, is opgestaan met Jezus in een nieuw leven met hem. En dat nieuwe leven dat ze delen is het enige waar hun identiteit door wordt bepaald. We horen bij elkaar. En dat doet hij door iedere brief. We horen bij elkaar. Samen eten, samen bidden, samen geloven. We doen het samen. En Paulus zal dit altijd blijven roepen, ook al is het tegen Petrus zelf. Een pilaar, een fundament van de kerk. Hij herinnert Petrus eraan, we zijn één, volkomen één. En hij verwoordt dat als volgt in Colossense 3. Dan is er geen sprake meer van Grieken, van heidenen of Joden. Besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer jullie vergeven heeft, zo moeten jullie elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u, let op, tot een volmaakte eenheid, een volmaakte samenbinding maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Eenheid is een gegeven. Maar het is ook vanuit dat gegeven een inspanning. Het is soms zweten. Het is soms door de zure appel heen bijten. Een ritme met elkaar vinden dat we een leven lang met elkaar kunnen volhouden. Een ritme van onszelf steeds weer kleden met innig medeleven. Dat we elkaar zien voor wie we zijn. Dat we willen luisteren naar wat we meemaken. Dat we met elkaar meevoelen, dat we bereid zijn om in actie te komen. En dan zegt Paulus goedheid, of dat kan ook betekenen vriendelijkheid of mildheid. En dat hebben we als mens niet altijd van nature. We zijn niet altijd mild, we zijn niet altijd goed vanuit onszelf. Kleed je daarmee, zegt hij. Nederigheid. Je zou kunnen zeggen, nederigheid betekent Jezus eerst, de ander daarna en daarna jezelf. Zachtmoedigheid. Dat haalt altijd de scherpe randjes van onze woorden, van onze daden. Omdat we oog hebben, nogmaals, voor de gevoelens van anderen. Geduld. Geduld is een lastige, omdat je als het ware goedheid en zachtmoedigheid moet leren tonen bij mensen en in omstandigheden die soms ook verdriet doen. Die teleurstellend zijn, die pijn kunnen doen. En toch zegt Paulus, wees geduldig. Verdraagzaamheid en vergeving. Verdraagzame mensen die reiken uit met vergeving. Met begrip, met sympathie. En bovenal, liefde. Dat is wat ons tot een volmaakte eenheid maakt. Dat is eigenlijk waar al die gedragingen die Paulus beschreef, die ik net even heel kort heb uiteengezet, dat is waar ze uit voortkomen. Liefde. En dit hoop ik voor het seizoen wat voor ons ligt. Dat we allereerst vandaag en iedere dag danken voor de eenheid die ons gegeven is. Danken voor iedereen, hoe gemakkelijk we ze ons liggen of niet. Maar danken voor iedereen die hier is, die deel uitmaakt van onze kerk. Dat we leren denken vanuit eenheid. Dat dat altijd vooraan in onze gedachten is. En dat we zullen leven voor eenheid. En weet je waarom dat zo belangrijk is? Omdat we daarmee de drie enige God weerspiegelen in de wereld om ons heen. Omdat daardoor mensen kunnen geloven, hey, er zit iets in het evangelie. Als mensen zo met elkaar kunnen leven, als ze zo voor elkaar klaar kunnen staan, als ze zo met elkaar kunnen omgaan, als wat we zien in die kerk, in die gemeenschap, dan is het misschien ook wel waar dat Jezus uit de hemel is neergedaald naar de aarde. Omdat hij graag wil dat alle mensen worden behouden. Omdat hij voor ons allemaal een hemels thuis wil creëren. Daarom is het zo belangrijk. En ook omdat wij daardoor met elkaar iets mogen beleven van de toekomstige heerlijkheid. Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Zullen we met elkaar danken en bidden. Lieve God en Vader, ik dank u, Heer, voor al deze mensen hier. Voor Pieter en een stuk of zes Johans, en Klaas en Mattie. Heer, voor Egberdina en Deborah. Voor een aantal Mariekes. Heer, voor alle mensen die hier zitten, Heer. Ik heb geen enkele naam gekozen omdat ze zo buitengewoon zijn. Maar Heer, omdat het broers en zussen zijn. En God, met de ene klikt het en met de ander niet. Met de ene gaat het samenwerken helemaal vanzelf. En met de ander vraagt het uren en uren praten en overleggen. Met de een hebben we aan één blik genoeg. En met de ander lijkt het alsof we allebei spaken zijn die recht vooruit gaan. In plaats van verbonden zijn aan het centrum. Maar Heer, ik dank u voor iedereen. Ik dank u voor uw Heilige Geest waar we in ondergedompeld zijn. Waardoor we de gemeente zijn ingedoopt. Waardoor alle verschillen wegvallen. Ik dank u, Heer, dat we één missie, één hoop, één geloof, één opdracht hebben. We zijn één. En God, ik bid u voor dit nieuwe jaar, Heer, in alles wat we zullen doen en ondernemen, Heer, dat we zullen denken vanuit eenheid, zullen werken naar eenheid. Dat we zullen leven in eenheid, Heer, omdat uw liefde ons handelen helemaal verandert. Heer, ik bid dat we door u goed zullen zijn, vol vrede, geduldig en zachtmoedig, vol vreugde en geloof, vol liefde en zelfbeheersing. En Heere God, bovenal wil ik u vragen. Heer, voor ons allemaal, Heer, dat pray first een werkelijkheid zal worden. Dat we ons zullen verbinden met u. Heer, dat dit het jaar mag zijn waarin we waarin we u zoveel beter leren kennen. Waarin we uw stem leren verstaan, Heer, zoals ik deelde, Heer, om 14, 15-jarige leeftijd, Heer. U spreekt. U houdt van ons. God houdt van jou. Hij is het begin van jouw leven. Een eeuwig leven. Jezus is jouw redder en verlosser. Hij is zo de moeite waard om te volgen. En je mag de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Verschillende gaven, verschillende dienende taken, verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar allemaal vanuit eenheid, voor eenheid, voor één doel. Heer, zegen ons als gemeente met die eenheid. Heer, bewaar ons denken. En Vader, we danken u voor de zegen die daarop rust. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? We gaan God aanbidden met een aantal liederen. Er is zoals altijd ook de gelegenheid om voor je te laten bidden. En dat kan voor van alles zijn. Ik moest er nog wel heel even aan denken. Als het gaat over eenheid. Ik had afgelopen vrijdag mocht ik weer een huwelijk inzegenen in Heerenveen. Een heel bijzonder stel. Zo ontzettend mooi. En ook daarin gaat het om eenheid. En niet dat de man een vrouw wordt en de vrouw een man. Maar dat ze juist in de verscheidenheid van man en vrouw een eenheid zijn. Waardoor ook de eenheid van Jezus en de kerk zichtbaar worden. En ook voor vandaag. Misschien zoek je naar die eenheid. Heb je het nog helemaal niet gevonden? Ben je het aan het kwijtraken? Ben je het kwijtgeraakt? Maar ook voor andere vragen, noden, uitdagingen in je leven. Weet je, het is zo goed om even iemand op te zoeken en voor je te laten bidden. Dus ik zou zeggen, maak gebruik van deze gelegenheid. Terwijl we met z'n allen in aanbidding gaan. Zullen we dat doen?